Goedemiddag allemaal. Goedemiddag allemaal. Mag ik even stilte? Mag ik even alsjeblieft stilte? Het is 3:00, dus we gaan deze middag beginnen. En dan namens de vrouwenvereniging en de mannenvereniging heten we u allen van harte welkom. Ook de luisteraars thuis. Het is weer goed dat we met elkaar hier bijeen zijn om ook naar Gods woord te luisteren. En ook te luisteren naar de kinderstemmen die gaan voor ons zingen. En ook dat we dus, ja, net als vorige keer, het was ons heel opgevallen dat we leuk met elkaar contact hadden. Ja, dus niet altijd op je blik blijven zitten, loop eens een keer rond en ga eens tegen iemand kijken dan. Gert van der Plicht die zal ons weer begeleiden op het orgel. Dus Gert ook weer bedankt. En we hebben ook een nieuwe leden in ons midden. Dat is Kees Kramer, Kees en Gerda. Kees zit achterop. Ik ben pas lid geworden. Gerda is een vrouw die zit in Salem. En die zag het niet zitten om vanmiddag hier te komen. En dat vond ik heel jammer. We hebben nog gesproken met haar ook daarover. Maar helaas niet. Dus Kees is als nieuw lid in de gemeente binnengekomen dan. Dan is er een verandering, want u heeft misschien wel opgemerkt, de dominee is er niet. Die had een begrafenis. Dus hij is even gewisseld dan. Dus de ouderling Verstaveren, die zal met ons beginnen. En de dominee hoopt wel vanmiddag te komen. En die zal dan de middag met ons afsluiten dan. Dan wordt er gelezen vanmiddag uit Lucas 1, de versen 39 tot en met 56. Daarna een gebed en dan de meditatie. En dan gaan we nu op dit moment te beginnen zingen. Psalm 72, vers 6.
De Bijbel dus in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen vanaf vers 39 tot en met 56. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uws buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heere tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want die grote dingen aan mij heeft gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft de machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Zover. Laten we eerst de Heer vragen om een zegen over ons samen zijn. Laten we samen bidden. Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, tot wie zullen we anders gaan dan tot u? U bent de alwetende. U weet op het allervolmaakst hoe het in ons hart is, ook in deze adventtijd. U kent onze harten en u doorgrondt onze harten. Want we belijden het, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En wat hebben we dan uw almacht nodig, Heere, om te ondervinden wie wij zijn voor u. Dat wij zondaren zijn en dat wij van nature niet voor u kunnen bestaan, maar dat we verloren liggen. O Heere, geef ons daartoe de hulp en de ontdekking van uw Heilige Geest. En dat die Geest ons gaat onderwijzen wie wij zijn voor u, maar ook wie u wilt zijn voor ons. Dat u van eeuwigheid gedachten des vredes heeft. En dat u geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. En gun dan leven aan onze zielen, Heere. Ga niemand van ons voorbij. Maar kom toch met uw geest en met uw genade. Kom, Heere Jezus, voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Opdat we u mogen kennen. U mogen liefhebben en dienen. U mogen omhelzen in het geloof, zoals Maria ook mocht doen, Heere. Ze was nog zo jong, maar toch, wat werd ze geleid door uw geest. En hoe mocht ze zingen van die genade die haar ter deel was gevallen. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam, daar gaat het toch om, Heere. En dat het ook in ons leven daarom mag gaan, hoe komt u aan uw eer? En wil het ons maar leren. Want u zegt het zelf, Heere Jezus, en de Geest gekomen zijnde zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dan weet u op het allervolmaakst wat we nodig hebben, in de aanvang, maar ook in de verdere voortgang. O Heere, onze ogen zijn op u. Geef toch adventverwachting in ons aller hart. Spreek daartoe door uw woord en door uw getuigenis, opdat we mogen ervaren wat de dichter zegt: maak in uw woord mijn gang en treden vast. En uw woord, dat een lamp mag zijn voor onze voet en een licht op ons levenspad. We kunnen dat niet missen, Heere. En zo mogen we elkaars namen aan uw voeten neerleggen, zoals we hier bij elkaar zijn, maar ook degenen die aan ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren, die misschien hier wel hadden willen zijn, maar niet konden zijn. Heere, breid uw vleugels over ons allen uit. En geef ons zo een goed samen zijn. Wil de dominee ook veilig hier brengen. En dat we zo alles van u mogen verwachten. Ook als we uw woord nog kort willen overdenken. Geef ook daarin uw geest, Heere. Want zonder uw geest kunnen we niets doen. In het spreken niet, in het overdenken niet, in het luisteren niet. We zijn zo diep en steil afhankelijk van u. Maar dat is ook niet erg, Heere. Want juist als we afhankelijk gemaakt worden, dan geeft u ook uw zegen. En dan geeft u ook uw beloftes. Dan zegt u het vreest niet. Want ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ook bij het klimmen van de dagen, bij het klimmen van de jaren als het moeilijk is. En de tijd waarin we leven, Heere. Ook de naderende kerstdagen en de jaarwisseling. Als gedachten zich vermenigvuldigen. Als we alleen zijn en terugdenken. O Heere, wat kan er dan veel in ons hart zijn. Maar geef daarom juist uw vertroosting. Want met u kunnen we verder. Dan hoeven we niet alleen. En zo mogen we elkaar aan u opdragen. U weet op het allervolmaakst wat in ieder van ons nodig heeft. Blijf bij ons, Heere. Ook als het kinderkoor nog komt zingen en als er een verhaal verteld wordt. Heere, dat het allemaal mag zijn tot uw eer. En geef ons zo een goed samen zijn. Vergeef ons ook al onze zonden. En blijf bij ons. Om Jezus wil. Amen. Ja, we willen kort nadenken over Maria in haar adventtijd. In het Lucas-evangelie vinden we een beschrijving aan wat voorafgegaan is aan de komst van de Heere Jezus Christus. Het was de volheid des tijds, zoals dat genoemd wordt. En wat was dat voor een tijd? Het was een donkere tijd. Een tijd waarin de Romeinen heersten over Israël. Een tijd waarin een Edomiet op de troon zat, Herodes. En de godsdienst in Israël, het werd gekenmerkt door het fariseïsme. Een donkere tijd. En we zouden kunnen zeggen, wij leven ook in een donkere tijd vandaag. Maar Gods beloftes zijn ja en amen. Gelooft u dat? Dat God beloftes ja en amen zijn. Niet alleen toen, maar ook vandaag. En zie maar in het woord. En neem maar de beloftes die we kunnen vinden. Ze zijn ja en amen. God had gesproken bij monden van Jesaja. In Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis, wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Het volk wandelde in duisternis, in de volheid van de tijd. En het licht kwam. Het licht kwam op aarde. Van boven naar beneden. En zo is het altijd. Het moet van boven komen. Weet u dat in uw leven? Dat God komt met zijn woorden, met zijn getuigenis. Van boven naar beneden in het hart. En wat van boven naar beneden komt, gaat ook weer van beneden naar boven. Ik zeg wel eens, het is een U. Heel makkelijk te onthouden, een U. Die U is van onderen dicht. Dat wil zeggen, vanaf onze kant is een afgesneden zaak, kan nooit. Maar die U staat van boven wijd open. Daarom die beloftes. Ook uit Jesaja 7. Waar God sprak tot die goddeloze koning Achas. Waar God een teken gaf vanuit de hemel op de aarde. En zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel. God met ons. En in die donkere tijd zendt God zijn engel naar de aarde, Gabriel. Eerst daar in de tempel, daar waar een priester, Zacharias, zijn werk deed. De engel kwam toen hij het reukoffer bediende. En de engel ging tot hem spreken. Toen Zacharias die engel zag en ontroerd werd, klonk het uit de mond van die engel: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten, Johannes. Uw gebed is verhoord. Welk gebed? Welk gebed wat een priester bad? Een priester die stond tussen het volk en God. Het priester hier in de oudheid die bad of de Messias komen zou. Ze keken uit. En zeker deze twee, Zacharias en Elisabeth, ze waren Godvrezend. En ze hadden verwachting. Uw gebed is verhoord, de Messias zal komen. En God geeft ook aan Zacharias een teken. En uw vrouw Elisabeth zal zwanger worden en een zoon baren. Onmogelijk bij de mens, maar mogelijk bij God. Zo werkt God. Altijd door onze onmogelijkheid heen. En als wij het niet meer weten, weet Hij het wel. Als wij het niet meer kunnen, kan Hij het wel. En daarom mogen we tot Hem de toevlucht nemen. Zacharias vervalt in ongeloof. Zo kunnen we lezen. Maar God zendt die engel opnieuw naar de aarde, na 6 maanden. En dan zien we dat Hij zijn belofte zwaar maakt, dwars door het ongeloof van Zacharias heen. Na 6 maanden, in de 6e maand, zo lezen we, Elisabeth is 6 maanden zwanger. Er komt de engel opnieuw. En nu in Nazareth, tot een jonge vrouw, een maagd, tot Maria, met die wonderlijke boodschap. Want ook Maria is ontroerd als ze die engel hoort. En als ze die groet hoort, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En Maria overlegt die groetenis in haar hart. En dan gaat die engel verder. Vrees niet. En opnieuw bevestigt hij het woord. Gij hebt genade bij God gevonden. En zie, dan komt die wonderlijke boodschap. Gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. En hoe ontvangt Maria die boodschap? In verwondering. In geloof. Dat komt uit in haar woorden. Ze begrijpt niet alles, oh nee. En daarom, hoe zal dat wezen? Hoe zal dat gaan? Ze vraagt om nadere uitleg. En dan gaat die engel daar ook een antwoord op geven. De Heere antwoordt Maria op haar vraag. En dan zegt de Heere, dan antwoordt die engel, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Onmogelijk bij de mens, maar mogelijk bij God. En zonder dat Maria erom vraagt, krijgt ze een teken. En zie, let op Maria, want uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die de onvruchtbare genaamd was, de 6e. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En hoe ontvangt Maria dan die wonderlijke, die onbegrijpelijke boodschap? Dan zien we bij Maria overgave. Dan zien we bij Maria dat ze haar hart mag toewijden aan de taak die komt. Dat ze heel eenvoudig zegt, mij geschiede naar uw woord. Zie, de dienstmaagd des Heren. Zo mag Maria door het geloof die boodschap omhelzen. En hoe is nou in u en mijn hart? In deze adventtijd. In de dagen die we weer voor ons hebben liggen. Als we naar de kerst toe gaan. Hoe is het dan? Is er dan adventverwachting? Is er dan geloof? Of is er geen geloof? Het is of het een of het ander. Is er geloof dat deze zaligmaker gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren ligt? Is er geloof dat we net als die herders die boodschap mogen omhelzen en gaan om te zien het wonder van Kerst. God is mens geworden. Is er geloof wat gewerkt wordt door de Heilige Geest in ons hart? Of gaan we verder, alleszins godsdienstig, maar koud van binnen, zonder geloof? O, zoek dan toch de Heere en bid. Vraag elke ochtend maar: Heere, schenk mij de hulp van uw Geest. Dat hebben we allemaal nodig. Ik ook, net zo goed. Zonder die Geest kunnen we niets doen. Maar als je net als Maria in het eenvoudige geloof het van de Heere mag verwachten, dan kan het geloof ook nooit, nooit te veel verwachten. En haar geloof komt ook uit in haar daden. Het is te zien. Want door het geloof gaat ze naar Elisabeth. Elisabeth die in het zuiden woonde. Die reis was voor Maria niet te veel. Ze wilde delen dat wonderlijke, die boodschap van de Heere. Dat wilde ze delen met iemand met wie ze het kon delen. Want Elisabeth, we lezen ook van haar, ze was godvrezend. En daar gaat Maria naartoe. En dan hebben we gelezen van die wonderlijke ontmoeting. Dat wanneer Maria daar in dat huis kwam, dat Elisabeth vervuld werd met de Heilige Geest. Dat het kindje wat ze bij zich droeg opsprong in haar buik. En dat ze gaat profeteren door het geloof. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht uw buiks. Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Hij openbaart aan Elisabeth hetgeen wat Maria bij zich mag dragen. Nog zo heel pril. Maar toch, de zaligmaker zou komen. Er is verwachting. En Elisabeth mag spreken van die verwachting. En dan zien we ook hoe Maria vertroost wordt door de woorden van Elisabeth. En zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Hier horen we de zekerheid in het geloof. Niet misschien, nee Maria, ze zullen volbracht worden. Want het is de Almachtige die dit werk doet. En Hij zal zijn werk voleinden. Zo mogen ze elkaar versterken. Mag u dat ook wel eens ondervinden? Dat harten samensmelten. Als je zomaar een gesprek hebt, misschien zomaar onverwacht, ongedacht, met iemand die je tegenkomt. Of die op de koffie komt. Dat de harten samensmelten. Zou u bij geweest willen zijn bij dat gesprek van Elisabeth en Maria? Mag uw hart ook open gaan als er over Hem gesproken wordt. Over de Heer Jezus Christus. Ook al is het in de verwachting. De verwachting van zijn komst. Ook in ons hart. En dan zien we ook wat dat uitwerkt. Ook bij Maria. De een kan de ander doen opleven. Kan je in een gesprek ook wel eens hebben dat je zegt van ja, wat was het goed om elkaar te ontmoeten. Want de Heere gebruikte het. En zo ook hier bij Maria. Maria mag eindigen met Elisabeth in de Heere. Mijn ziel maakt groot den Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Omdat Hij de nederigheid zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken. Al de geslachten, mijn ziel. Ja, al wat in mij is, zegt een andere dichter. Prijs zijn heilige naam. Mijn ziel maakt groot den Heere. Wat een genade om zo in het geloof en door het geloof God groot te maken. In God, in een drie-enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Want het verlossende werk, ook in u en mijn hart, dat is het werk van de drie-enige God. Het is immers God de Vader die zondaren trekt. Het is God de Zoon die zondaren verlost. En het is God de Heilige Geest die de verlossing toepast in het hart. Een drie-enige God. U zij al de eer waardig. Mag u ook zo in Hem eindigen? Kennen wij dat geloof? Dat wij wel geweten dat de beloftes van God ja en amen zijn. Dat die beloftes vanuit het woord toegepast zijn in ons hart. Kennen we het spreken van God in ons leven? Dat kan heel onderscheiden zijn. De Heer kan spreken in vermaningen, in bedreigingen. Maar hij kan ook trekken door de liefde. De Heer is zo vrij hoe hij trekt. Maar het spreken van God vanuit zijn woord. Dat we onze vinger erbij kunnen leggen. Dat we mogen zeggen, Heer, hier staat toch, u hebt beloofd. En dat is dan misschien zoveel jaren geleden. En dat het zo donker is in de tijd tussen de belofte en de vervulling, dat kan. Dat kan. Dat je bekommerd over de aarde gaat, dat je niet weet hoe het moet gaan. Dat je moet zeggen, zullen Gods beloftenissen dan immer hun vervulling missen? Maar zie hier vanuit het woord, ze zijn ja en amen. Maria sprak over haar zaligmaker, terwijl de Heer Jezus Christus nog geboren moest worden. Maria leert door het geloof ook wie zij is. Dat is ook een vrucht van de Heilige Geest. Dat we moeten leren niets te zijn. Want Paulus zegt, die meent dat hij iets is, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maria spreekt over haar lage staat. Zij telde niet mee, eigenlijk. O nee, ze was een inwoonster in Nazareth. En het spreekwoord was, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Ze kwam uit de stam van Juda, ze kwam uit het koningshuis van David. Maar wat was daar nog van over? Ze waren arm. En toch, toch zo rijk. Arm in zichzelf, maar rijk in hem die het beloofd heeft. En nu heeft God haar opgezocht in haar lage staat. En nu heeft God haar vertroost met zijn woord. Gij begenadigde. Ze was een kind van God. Maar ook een begenadigde. Ze mocht ook de moeder van de Heer Jezus zijn. Ze mocht het hoogste goed, daar mocht ze in delen. Wat een troost zo hier bij Maria in de adventtijd. En straks ook als het kerst wordt. Als hij haar kindeke, het kindeke, in doeken wint en het licht legt in de kribbe. Wat zal er door haar heen gegaan zijn? Wat haar liefde en genade zal ze ontvangen hebben. Maar wat was dat ook nodig? Want enkele dagen later zal die oude Simeon zeggen, en een zwaard zal door uw ziel gaan. Maria moet veel meemaken in haar leven. Maar toch, wat God belooft, dat zal hij doen. Maria, maar u en ik, hoe is het met ons in deze adventtijd? Hoe gaan wij straks kerstfeest vieren? Ongelovig? Met de franje van de wereld? Of mag het zijn door het kinderlijke geloof? Door het eenvoudige geloof in de beloftes van God? Dat God ons handen geeft om die beloftes te omhelzen. Een hart om op te merken. En vraag het maar. En het geloof is een lege hand. En meer hoef ik niet te hebben. En wat een wonder als de Heer onze handen leeg maakt. Want dat doet Hij niet voor niets. Dat doet Hij om ons met zichzelf te vervullen. En gaat uw hart daarna naar uit. Ook bij het klimmen van de jaren. Het leven gaat snel voorbij. Weer een jaar bijna voorbij. Het jaar 2023. Maar wat houdt u over aan het einde van het leven? Wat houdt u, wat hou ik over? Alles of niets? Alles van de tijd gaat voorbij. Maar als we hem over mogen hebben, het kind wat gekomen is in Bethlehems kribbe, dan hebben we alles. Wat hebt u over? Wat houdt u over aan het eind van het leven? Wat hebt u vandaag? Want morgen kan het de laatste dag zijn. Vanavond kan het de laatste avond zijn. Wat hebben we dan over? Mag we dan zien op zijn gerechtigheid. We hebben het zondagochtend gezongen. En zijn gerechtigheid. Oneindig. Mag u daarin delen? In die gerechtigheid van een ander. Die vreemde gerechtigheid. Die gerechtigheid die komt van boven naar beneden. Die gerechtigheid die zich heeft laten neerleggen in de kribbe. In Jeremia lezen we het. De Heere onze gerechtigheid. Mag u het nastamelen? De Heere mijn gerechtigheid. Om zo op zijn gerechtigheid te zien. Om daarin te delen. Om daaruit te leven. Dan is hij het die alles heeft volbracht. Wat wordt hij dan dierbaar? Wat wordt hij dan beminnelijk en noodzakelijk? Dan moet je elke keer weer zeggen, o Heere, kom toch. Kom toch in mijn hart. Want zonder u kan ik niets doen. Maar met u, spring ik over een berg, zegt de bruid. Ja, met u zijn alle dingen mogelijk. En daarom ga toch tot hem, ook in deze adventtijd. En kniel toch neer bij hem die gekomen is in de kribbe. De kribbe die getuigt van de waarheid van het woord. Ik heb geen lust aan uw dood, maar daarin dat gij u zou bekeren en leven. Ik wil niet dat gij in het verderf nederdaalt. Ik heb verzoening voor u gevonden. Daarom is de Heer Jezus gekomen, zo laag op aarde, om aan alle gerechtigheid te voldoen. De gerechtigheid van zijn Vader. Dat het eerst, ja, hij had de Vader lief. Maar ook om zondaren zijn gerechtigheid te schenken. Houd uw lege hand maar op. En houd hem maar op. Blijf hem maar ophouden. Totdat hij hem vervult. Dat u mag zien. Het kinderk in de kribbe. Dat hij de weg gegaan is van de kribbe naar het kruis. Dat hij een volkomen verzoening heeft teweeggebracht. Voor al onze zonden. Ga toch tot hem. En leef. Zodat we met Maria mogen zingen. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. Die naar lage staat, zijn dienst mag niet versmaad. Maar van zijn gunst doet roemen. Van nu aan, tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we dat gaan zingen zoals we op de liturgie kunnen vinden. De lofzang van Maria, vers 1 en 5.
Zoals u ziet gaat u met kinderkoor de lieder zingen die op het programma staan.
Oh, nothing matters. Nou jongens en meisjes, dat was wel heel mooi. Jullie zagen natuurlijk dat ik een beetje laat binnenkwam. En dat kwam omdat ik helemaal aan de andere kant van het land een begrafenis moest leiden. Dus ik was later, maar ik heb een beetje extra gas gegeven. Want ik zei bij mezelf, ik wil heel graag die kinderen horen zingen. Ik wil niet te laat komen. Het belangrijkste van deze middag. Nou, en ik heb het gered. Ik hoop niet dat ik een bekeuring heb opgelopen. Maar dat zal wel meevallen hoor. Want de dominee mag natuurlijk niet te hard rijden. Hè? Nee. Maar ik heb zo naar jullie gekeken en geluisterd. En iedereen. En als ik zo naar jullie gezichten keek. Hoe ingespannen en hoe duidelijk dat jullie gezongen hebben. Nou, ik vond het echt prachtig. Jullie hebben zo goed je best gedaan. En alles uit je hoofd weer. Vind ik heel knap. Heel erg bedankt. En ik keek ook de zaal zo'n beetje rond. En toen zag ik aan de gezichten van de oude mensen dat ze er ook blij van werden. Om jullie zo te horen zingen. Hoe mooi is het, hè, om die kinderstemmen te horen als zij deze oude en bekende gezangen en liederen voor ons mogen zingen. En als we nou eens blij mogen worden met het kind, waar ze van gezongen hebben, wat hebben we dan een goede kerst. Hè? Jullie hebben er ook net van gezongen van Maria, die was ook blij. Niet alleen maar omdat ze een kindje kreeg, maar omdat dat kindje haar zaligmaker was. Mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. Nou, dat hoop ik en dat bid ik om. En dat bidden we allemaal, omdat we dat ook mogen nazingen en nazeggen. Dat kind in Bethlehem ook onze zaligmaker mag zijn. Gerrie, ook heel hartelijk bedankt weer voor je leiding. En Stijn en Eline voor de begeleiding ook op de fluitende piano. Nogmaals, het was heel mooi. Hartelijk bedankt. Dan is het nu pauze weer, geloof ik, hè, als ik het programma goed heb gezien. En jullie gaan weer naar huis, denk ik. Nou, best hoor. Dag.
Ja, ik ga het verhaal voorlezen. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Vanaf het begin was de zoon er. Toen Wil 15 jaar geleden het tuinmanshuisje betrok, had David de dag erna al op hun deur geklopt. Meneer Wil, de kok, vraagt of hij voor 12 een schaal bramen bij hem in de keuken wilt brengen. Wil had de jongen verrast aangekeken. Zo vreemdmoedig als hij zijn vraag stelde, maar tegelijk ook zo beleefd. Hij had lichtblond haar, helderblauwe ogen en een wilskrachtige kin. Als 2 druppels water leek hij op zijn vader, door wie Wil een maand eerder was aangenomen. Jij moet David zijn, de 9-jarige zoon van meneer Johnson. Ja, meneer, dat klopt. Wil had direct een schaal gepakt en was met de jongen naar de braamstruiken gelopen. Even had David toegekeken, maar al snel plukte hij mee. Zijn handen zaten vol bramenbloed, maar daar gaf hij niets om. Je mag wel proeven hoor, had Wil gezegd. Ja, de blauwe ogen hadden hem verheugd aangekeken. Onmiddellijk wilde de jongen er een in zijn mond steken, maar Wil had zijn hand tegengehouden. Deze zit vol wormpjes, die kan je beter niet opeten. Na die eerste ontmoeting met de zoon volgden er vele anderen. Uit school kwam David vaak speuren waar Wil aan het werk was. Hij hielp met verpoten van planten, met snoeien en oogsten. Niets was hem te veel. Of hij kwam gewoon een praatje maken over een slak die de andijvie aanvrat, over lastige spellingslessen op school, of hij vroeg wat hij zijn vader voor zijn verjaardag zou geven. Een enkele keer werd Wil in het grote huis uitgenodigd. Dan wilde meneer Johnson de indeling van de tuin bespreken, of hij wilde overleggen welke fruitbomen ze zouden planten of iets dergelijks. Wil voelde zich altijd wat onwennig in het chique huis. Zo'n bespreking vond in de salon plaats, maar 100 maal liever zat hij in de keuken. De goudgele velour gordijnen met sierlijken en brassers, de kroonluchter boven de salontafel, de schilderijen met hun rijk versierde lijsten, alles ademde pracht en weelde. Wil durfde amper met zijn versleten broek op de fluwelen bekleding van de stoel te zitten. Gelukkig was de zoon er, altijd op tijden dat hij niet naar school hoefde. Met zijn grote blauwe ogen keek hij dan van de een naar de ander. Soms vroeg hij wat en soms viel hij kort douche midden in het gesprek. In de hibiscus zitten 2 koolmeisjes. net als op het schilderij dat moeder zo mooi vond. Wil wist even niet waar hij moest kijken. Hij had de vrouw van meneer Johnson nooit gekend. Ze was overleden bij de geboorte van de jongen. Jaren geleden, maar toch. Duidelijk was dat de vader de herinnering aan haar levend hield. En zijn zoon zelfs vertelde over haar voorkeur voor een bepaald schilderij. De stilte duurde een tiental seconden. Toen meneer Johnson zijn stoel achteruit schoof. Heb je dat schilderij wel eens gezien, Wil? Kom, het hangt in het trappenhuis. De vader legde zijn hand op de schouder van zijn zoon en liep samen met hem voor Wil uit de trap op. Aarzelend zette Wil een voet op de onderste tree, daarna de volgende. Ze zonken weg in de dikke trapbekleding. Kom, Wil, David stond al boven en wenkte. En dan moest het maar. Zijn schoenen waren versleten, maar niet vies. Hij had ze gisteren nog schoongemaakt onder de kraan. Moet je zien, Wil, dit schilderij met de koolmeesjes vond mijn moeder het allermooiste. Toch, vader? Ja, jongen. Met een vertederde glimlach keek de vader naar zijn zoon. David pakte Wils hand beet en trok hem mee over de overloop. Ze liepen langs een portret van een ernstig kijkend echtpaar. Een stil leven met bloemen, een zeegezicht. Uiteindelijk bleef de jongen staan voor een rivierenlandschap. De zon deed het water schitteren. Een paar koeien stonden met hun poten in het water. Een vrouw stond vanaf de waterkant toe te kijken. Hier wilde mijn moeder altijd naartoe, hè, vader? Boven het hoofd van de jongen ontmoette Wils ogen die van zijn werkgever. De vader glimlachte. Mijn zoon houdt al net zoveel van schilderijen als zijn moeder. En als ikzelf. Soms denk ik er wel eens aan om er een paar te verkopen en de opbrengst aan een goed doel te schenken. Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Zoveel herinneringen en zoveel verhalen. Hij waaide met zijn hand door Davids haren. Wij hebben ons eigen museum aan huis, hè, David? Wil zag dat de blauwe ogen de vader toestraalden. Eén klein moment, één seconde maar, ging er een steek van pijn door hem heen. Wat moet het geweldig zijn om zo'n zoon te hebben. De zoon werd ouder. Hij kwam niet meer elke dag in de tuin. Hij was niet langer bij elk overleg aanwezig. Hij begon een rechtenstudie, kreeg nieuwe vrienden en maakte verre reizen. De kleine jongen van eerst was een man geworden. Veel veranderde, maar een paar dingen bleven altijd hetzelfde. Nog steeds maakte David een praatje met Wil, zodra hij hem zag. En nog altijd had David een warme verstandhouding met zijn vader. Wil hoefde hen samen maar te zien lopen over de paden rond het huis, of hij wist dat er wat dat betreft niets veranderd was. De band tussen vader en zoon was alleen maar meer geworden. Ze hadden ongeveer dezelfde lengte, liepen in dezelfde pas en leken hun omgeving te vergeten als ze met elkaar praatten. Ernstige woorden en blikken gingen over en weer en soms klonk opeens een klaterende lach. Wil voelde nooit meer een steekje jaloezie, maar eerder een vonkje van blijdschap als hij die twee soms vanuit het keukenraam gadesloeg. Daar gaan ze weer, Anne. Zijn vrouw kwam naast hem staan. Een glimlach gleed over haar gezicht. Vader en zoon. Wat een liefde en toewijding. En toen werd David opgeroepen om als soldaat in Vietnam zijn dienstplicht te vervullen. Meneer Johnson leek mager te worden. Meer dan eens vroeg hij Wil te komen om te praten over tuinzaken. Maar al gauw werd er vooral gesproken over de zoon. Soms las de vader gedeeltes voor uit Davids brieven en de andere keer liet hij foto's zien van David te midden van zijn maten. Wil kon de leegte niet vullen, maar hij vond het prettig om de verhalen te horen over meneer Johnson's zoon, die toch ook een heel klein beetje zijn zoon was geworden. Meneer Johnson leek te leven van brief tot brief. Als er eens een langere tijd tussen zat, had hij het moeilijk. Dan nodigde hij Wil uit in zijn huis en maakte met hem een rondgang langs de kostbare schilderijen. Samen haalden ze dan op wat David er in de loop van de jaren bij verteld had. Weet je nog dat hij de koolmeesjes de lievelingsvogels van zijn moeder noemde? En weet je nog dat hij zelf het zeegezicht met die woeste zee het mooist vond? En dat hij als een stoere kapitein op dat schip wilde varen? De dagen werden weken, de weken werden maanden. Meneer Johnson keek uit naar de dag dat David met verlof naar huis zou komen. Die dag kwam nooit. Wel kwam er een telegram met het verschrikkelijke bericht van Davids dood. En een brief waarin een medesoldaat schreef dat het David was die hem van het strijdtoneel had weggedragen toen hij door een mortier was geraakt en niet meer weg kon komen. David had hem in veiligheid kunnen brengen, maar was op het laatste moment zelf geraakt. Een kogel recht door zijn hoofd. Hij was direct dood geweest. Er waren geen woorden om het verdriet van meneer Johnson te omschrijven. Will merkte dat zijn werkgever het op prijs stelde als hij samen met hem door de tuin liep. Ook werd Will nog vaker dan eerst in het huis gevraagd om een kop thee te drinken. Maar geen van beiden sprak veel. Tot de dag dat een soldaat aan de deur was gekomen met een groot rechthoekig pak in zijn armen. Dit schilderij is voor de vader van mijn vriend. Uw zoon heeft zijn leven voor mij gegeven. De dag erna hoorde Will het verhaal. Samen met Anne was hij uitgenodigd om het doek te bekijken. Technisch gezien stelde het niet veel voor. De soldaat was duidelijk een amateurschilder, maar het was met liefde geschilderd. Anne en Will moesten slikken toen ze het portret zagen. De blonde, iets verwarde haren, de oprechte blik uit die blauwe ogen, de liefdevolle en tegelijk zo wilskrachtige gezicht. Meneer Johnson schraapte zijn keel. Dit is echt David, mijn lieve zoon. Onwennig schrijft Will op een van de harde banken in het veilinggebouw. Het bieden op de schilderijen gaat zo dadelijk beginnen. In gedachten repeteert hij tot welk bedrag hij kan gaan. Hoger moet de prijs niet worden. Anne heeft al zo beknippeld op haar kerstinkopen. Will, ik hoef dit jaar geen kerstgeschenk van jou hoor. Laten we maar zoveel mogelijk uitsparen. Al het geld dat we hebben, kun je dan voor de schilderij gebruiken. Zijn lieve Anne. Hij weet dat ze deze kerst zo graag wat uitbundiger zou willen vieren. Toch koos ze volmondig voor het schilderij van de zoon. Will kijkt om zich heen. De zaal stroomt vol met mensen, de een nog deftiger dan de ander. Hij kijkt van zijn eigen duffelse jas naar de keurige overjassen die de stoelen rondom hem bezetten. Hij hoort hier niet. Nog nooit heeft hij een veiling bezocht. Maar net als Anne heeft hij zijn keus gemaakt. Hij wil dat ene schilderij. Hij sluit zijn ogen en denkt aan de afgelopen tijd. Alles ging ineens zo snel. 2 maanden geleden stond hij nog met meneer Johnson naar het schilderij van zijn gestorven zoon te kijken. Een paar weken later was zijn werkgever zelf overleden aan de gevolgen van een ernstige griep. Had hij misschien een verminderde weerstand nadat hij het verschrikkelijke nieuws van het sterven van zijn zoon gehoord had? Wellicht had dat ermee te maken. Naast de familieleden had meneer Johnson niet. In het testament had hij bepaald dat zijn exclusieve schilderijenverzameling per opbod verkocht moest worden. Aan Will en Anne liet hij het tuinmanshuis na om voor altijd in te wonen. Gelukkig hoefde Will niet bang te zijn voor zijn levensonderhoud. Bijna direct vond hij een baan als hovenier bij de gemeente. Het leven ging door. Toch voelde het vreemd en leeg dat meneer Johnson er niet meer was. Hij miste hun gesprekken. Een klap met een hamer doet het geroezemoes verstillen. Will gaat rechtop zitten. Opletten nu. Een man pakt een schilderij dat achterstevoren tegen de muur staat. Hij loopt naar voren en draait vlakbij de veilingmeester het schilderij om. We starten met de zoon. Wie biedt? Will wil zijn hand opsteken, maar laat hem halverwege in de lucht hangen. Om hem heen klinkt gemompel. Een paar stemmen komen er opeens duidelijk bovenuit. Begin met de andere schilderijen. Hiervoor zijn we niet gekomen. Wij willen kunst, geen kitsch. Een trilling gaat door Wils lichaam. Gespannen ziet hij hoe de veilingmeester naar zijn hulp gebaart om het schilderij neer te zetten. Dan verzoekt hij om stilte. Het was meneer Johnson's uitdrukkelijke verzoek om allereerst dit schilderij te veilen. Nogmaals, wie biedt? Aarzelend steekt Will zijn arm omhoog. Zal het lukken? Voor de prijs die Anne en hij beraamd hebben? Ze willen zo graag, maar meer hebben ze niet. Hij staart naar het vertrouwde gezicht op het schilderij. Nee, hij hoeft geen kuip of scheffer. Hij weet wat hij wil. Hij wil de zoon en dat is genoeg. Schuchter noemt hij zijn bod. Meteen herhaalt de veilingmeester het bedrag. Wie biedt meer? Ja, hoor ik daar iemand? Houd toch op, een man in de rij naast de wil schudt zijn hoofd. Dat schilderij is niets waard. Niemand wil dat hebben. We wachten op de kunstwerken. Tempo graag. Biedt niemand meer? Oké, eenmaal. Andermaal. Verkocht, roept de veilingmeester. De blijdschap stroomt door Wils lichaam. Nee, hij hoeft geen kerst met pronk en praal. Het zullen en overvloedig eten. Het zullen eenvoudige versieringen en een simpele maaltijd worden. Maar dit mooie portret van de geliefde zoon zal straks in hun huis hangen. Elke dag mag hij ernaar kijken. Elke keer mag hij samen met Anne herinneringen ophalen aan de vreugdevolle momenten met David. En steeds mag hij dan aan Davids laatste daad denken. Dat hij zo moedig was en zelfs zijn leven gaf om een medesoldaat te redden. Dit schilderij is hem meer waard dan de glitter van kerst. Kan hij het schilderij direct betalen en meenemen? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Langzaam staat Wil op. Waarom kijkt die veilingmeester hem nu met zo'n intensieve blik aan? Ik wacht op het schilderij van Kuip, roept de man voor hem. Kan het nu gelijk geveild worden? De veilingmeester schudt zijn hoofd. Nog steeds houdt hij zijn blik op Wil gericht. Wil voelt zich al maar ongemakkelijker worden. Doet hij iets fout? Moet hij weer gaan zitten? Hiermee verklaar ik de veiling gesloten. Wat? En al die kunstwerken dan? De veilingmeester legt zijn hamer neer. De veiling is afgelopen. Er stond een bijzondere bepaling in het testament van meneer Johnson, die tot op dit moment geheim moest blijven. Het schilderij van de zoon moest het eerst geveild worden. Wie dit koopt, krijgt automatisch alle andere schilderijen erbij. Belachelijk. Niet te geloven. Hoe kan iemand zoiets verzinnen? Om Wil heen klinkt gemopper en ontevreden kreten. Hij is zelf eens weer op zijn stoel gaan zitten en laat het geroezemoes langs zich heen gaan. Hij en Anne krijgen al die kostbare schilderijen die bij elkaar miljoenen waard zijn? De veilingmeester knikt naar hem. Het is voor u, meneer. Want wie de zoon heeft, krijgt alles. En daar gaat het natuurlijk om. Wie de zoon heeft, krijgt alles. Gaan we nu nog zingen? Psalm 98, vers 2 en 3.
Ik zal nog een paar versen lezen. Zoals u wel begrepen hebt, heb ik vanochtend een begrafenis gehad van een oud-ouderling uit Elburg die 88 jaar is geworden en aan wie ik een hele sterke band had. En vandaar dat hij ook mij heeft gevraagd of ik de begrafenis wilde leiden. En nou ja, in deze tijd van Advent en straks Kerst dacht ik direct ook aan Simeon. Dat heeft die man nou echt mogen beleven. Hè? Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht heen gaan in vrede naar uw woord. Hè? Zo'n ruim sterfbed als die heeft gehad. Hij vond zijn leven verklaard in Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door misdaden, uit genade zijt gij zalig geworden. Daar kon die man zo van getuigen, zo van vertellen. En ook de laatste dagen heb ik begrepen, het was zo'n ruim en makkelijk heen gaan. Het was ook niet zo'n moeilijke begrafenis aan de ene kant dan natuurlijk. Hij heeft het volle borst een dag voor zijn dood nog meegezongen, gelijk een duif door het zilverwit. Hij zegt, dat wordt de toekomst. En zijn laatste woorden naar zijn zoon was, als ik hem zie, hij zei dan op zijn plat Elburg. Het was zo'n echte eenvoudige oude tuinder, hè, met zo'n alpino petje op. Opa Petje noemde zijn achterkleinkinderen hem. Echt zo'n hele eenvoudige, ongekunstelde tuinder. Als ik hem zie, dan omhels ik hem, zei hij. En zo is hij heen gegaan, dus daar kan je echt jaloers op zijn. Ik lees een paar versen van de lofzang van Simeon. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan, door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heideren en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Willen we samen de Heer nog danken en bidden. Ootmoedig danken wij u, genadige en barmhartige God, dat wij deze middag zo samen mochten beleven. Het is nauwelijks voor te stellen, Heren, dat het alweer een jaar geleden is dat we in deze hoedanigheid hier bij elkaar zijn. Uw woord heeft het bij het rechte eind. Wij vliegen daarheen. En als het nu zo mag zijn zoals het bij Simeon was, en zoals het bij zoveel gegaan is, ook die we gekend hebben, die uw zaligheid hebben mochten zien en die daarom in vrede mochten heen gaan, dan kan de tijd ook niet snel genoeg gaan. Heren, wilt u ons dat ook leren? Voorbereid te zijn op de ontmoeting met u. Schenk, Heren, dat waarachtige geloof in de beoefening, dat toch als voorwerp dat kind in de kribbe heeft. En dat we het door het geloof ook in onze armen mogen sluiten, aan ons hart mogen drukken. En net als Maria mogen zeggen, mijn geest mag blij de Heren mijn zaligmaker noemen. Heren, wilt u het werken? Ook in deze tijd van Advent en straks het Kerstfeest, we danken u voor deze middag, dat we in alle rust bij elkaar mochten zijn of thuis hebben meegeluisterd. We danken u voor het koor, de kindertjes die zo prachtig voor ons gezongen hebben. Die kinderstemmen, Heren, die door middel van de liederen en de psalmen de harten treffen en zo liefelijk kunnen zijn. Dat we dan met die indrukken naar huis mogen gaan, Heren, met het vele en het goede dat u ons deze middag geschonken hebt. Wilt u ons bewaren bij dit woord? En geven dat we ook in deze donkere dagen voor het Kerstfeest mogen ervaren dat uw vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt. Voor alle oprechte harten ten troost verspreidt in smarten. Dat kan nooit omwille van ons, nooit door onze verdiensten. Niet uit de werken omdat niemand roemen. Maar alleen uit genade. Vrije, onverdiende gunst. Heb dank voor alles wat u schonk. Ga met ons mee naar huis toe. Ook als we alleen thuiskomen. Als er veel eenzaamheid is. Als er moeite en verdrukkingen zijn. Als er de pijn is. Als er de zorgen zijn. maar ook te midden van alle zegeningen die Gij ons nog overhoudt, Heere, dat onze ogen op U geslagen mogen zijn. Zie ons aan in de Zoon van Uw welbehagen, de Heere Jezus Christus. En breng ons ook aanstaande zondag weer onder het geklank van Uw woord, thuis of in de kerk. We vragen het U uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Nou, namens u wil ik iedereen heel hartelijk bedanken die aan de voorbereiding en de uitvoering van deze middag heeft meegeholpen. Het is toch altijd weer een hele klus, een hele voorbereiding, maar alles is goed gegaan, voor zover ik kan zien. Het heeft goed gesmaakt. Dus heel hartelijk bedankt. En iedereen wel thuis en gezegende dagen toegewenst.